Welkom bij De Eindbestemming, een podcast over afscheid nemen in de uitvaart. Alles wat erbij komt kijken, kortom, informatie over de eindbestemming naleven.
Brenna Molenaar
en Dirk-Jan Eemans
bespreken samen onderwerpen rondom de eindbestemming, zoals...
Wat te doen bij een overlijden van een dierbare...
De verzorging van een overledene...
Het rouwvervoer...
En de indeling van de dag van de uitvaart.
Zo zijn er nog vele onderwerpen die we gaan bespreken in de podcast De Eindbestemming.
Ook bespreken we zaken die nog voor het overlijden spelen, zoals het wensenboekje en bijvoorbeeld de uitvaartverzekeringen.
En daarnaast nodigen we regelmatig professionals werkzaam in de uitvaartbranche uit die uitleg geven over hun vakgebied en de ervaringen. Het onderwerp van vandaag is een verzoek van een volger van onze social media kanalen. Wat gebeurt er met een overbrenging? En daarom ben ik heel erg blij dat we vandaag te gast hebben. Iemand die helemaal alles weet van die wereld ook. Johan Oppelaar van Concura. Goedendag Johan, fijn dat je weer tijd hebt voor ons.
Hi, hallo, goeiedag.
Ja? Misschien even iets dichter bij de microfoon, dan kunnen we je goed verstaan.
Ja.
Kijk, zo hoor je helemaal prima, dankjewel. Hey, Johan, stel je eventjes voor aan ons luisteren. Jij bent Johan Oppelaar van Concura, de uitvaartverzorging. Maar wat is dat precies?
Uitvaartassistentie Concura. Het is een vrij nieuw bedrijf. Dat zijn wij 1 januari dit jaar begonnen met z'n vieren.
Ja.
En wij verzorgen overledenen, brengen ze over. Ja, eigenlijk achter de schermen. De uitvaartleiders bellen ons en wij doen eigenlijk alles achter de schermen voor hun.
Ja, precies. Nou, daar gaan we zo even wat verder op in inderdaad. Maar een belangrijke vraag hier is, wat betekent Concura?
Concura betekent met zorg.
Kijk, ja, dat is natuurlijk wel helemaal mooi.
Assistentie met zorg.
Ja, precies.
Het is vertaald uit het Italiaans.
En dat doen jullie. Jullie doen het met zorg.
Heel veel zorg.
Ja, want het is misschien ook goed om te weten dat Johan, Roy, Sven en Robin, jullie zijn met z'n vieren, had je al verteld, die werken ook voor ons.
Ja.
Voor uitvaartverzorging Eemans en Brenna Molenaar uitvaartzorg.
Mm-hmm.
En daar zijn wij heel blij mee. Dus vandaar dat we jou natuurlijk hebben gevraagd. Omdat we jou kennen. En dan kun je gelijk aan onze podcast mee werken. En je zei al hè, wat jullie een beetje deden. Wat jullie werkzaamheden zijn. En kun je bijvoorbeeld iets meer zeggen van... Oké, wij bellen jullie.
Mm-hmm.
En wat gebeurt er dan?
Op dat moment gaan wij natuurlijk op pad. Het zij met een kist, het zij met een brancard.
Ja.
Dat ligt eraan wat wij gaan verzorgen. Gaan we een thuisopbaring verzorgen? Gaan we een overbrenging verzorgen naar onze eigen faciliteit? Dat.
Maar als wij jullie bellen, wat dan jouw eerste vraag?
Mijn eerste vraag is of we gaan overbrengen of dat het een thuisopbaring wordt.
Ja, precies.
Op die manier.
Ja, oké. Ik op Brenna belt of een andere collega van ons die belt. Nou, we willen een thuisopbaring.
Mm-hmm.
En dan?
Over het algemeen hebben wij de spullen in de bus liggen. De bussen zijn vrij goed ingericht met spullen om dat te verzorgen.
Mm-hmm.
Dan ligt het er nog wel aan. Wordt het een bedopbaring? Wordt het een kistopbaring?
Ja.
Zodra het een kistopbaring wordt, horen wij natuurlijk graag welke kist het wordt. De meeste hebben we gewoon staan in ons depot. En die gaan we dan meenemen en naar het adres toe.
Van ja, precies. En heb je dan alle soorten en maten kisten?
We hebben niet alle soorten en maten. Het gros hebben we op voorraad.
Ja, precies. De meeste hebben we wel gewoon op voorraad inderdaad.
En wat voor... jij hebt het over de spullen. Kijk, wij weten het, hè?
Ja, precies. Ja.
Maar wat voor goederen hebben... Gebruiken die bijvoorbeeld met een thuisopbaring?
In principe hebben wij altijd een zogenoemde koelplaat bij ons. Waar de overledene op komt te liggen. Of de kist. Dat is een hele grote ijzeren plaat met een motor eraan vast.
Ja.
Zodat het lichaam teruggekoeld wordt. Want koelen is het allerbelangrijkste bij, bij een goede opbaring. Moet je gewoon,
absoluut.
De overledene moet goed gekoeld worden.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk ook de hoogste prioriteit, hè, dat de overledene gekoeld wordt.
Prioriteit nummer 1.
Ja.
Hey, en wil je, als je naar een thuisopbaring gaat bijvoorbeeld, wil je dan ook dat de uitvaartverzorger daar is? Of ga je ook op eigen houtje, om het zo te zeggen, wel naar thuisopbaringen toe?
In principe maakt het voor ons niet uit.
Okay.
Als dat midden in de nacht gebeurt, dan zijn wij zover dat we in principe de uitvaartleider kan thuis blijven.
Mm-hmm.
Die hoeft er niet per se bij aanwezig te zijn. We weten precies hoe we ermee om moeten gaan. Weet je, ieder mens is anders, maar we hebben genoeg
meegemaakt. Zegt nou heel mooi, zodat je onderbreekt, maar je zegt het heel mooi. 24 uur per dag, dat betekent ook dat je gewoon 7 dagen per week 24/7 beschikbaar bent.
Ja, puur op oproep.
Ja.
We zitten niet altijd op de zaak natuurlijk.
Nee.
'S avonds zitten we thuis en zodra we gebeld worden gaan we op pad.
Zo, dat lijkt me best pittig ook.
Af en toe is dat het wel, ja.
Ja. Dat maakt wel eens een beetje meerdere meldingen op een nacht krijgt dan?
Ja. Ja.
En dan wisselen we elkaar af? Of
Nou, in principe, wij werken van donderdag tot donderdag. Ja. We hebben nu in principe 2 teams. Dus wij werken, we gaan er donderdagmiddag in. En donderdagmiddag gaan we er weer uit.
Oh, ja.
Dus ja, wij werken eigenlijk gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Nou betekent het niet dat je 24 uur per dag aan het werk bent, natuurlijk. Ja, als je pech hebt, ben je achter elkaar, ga je door. Maar dat gebeurt niet altijd.
Nee.
Maar ja, goed, hebben wij de hele nacht gewerkt, kunnen we in principe het andere team inschakelen. Dus morgens op pad gaat. Het moet wel veilig blijven.
Ook. Ja, nou exact. Nou, wel fijn dat je dan zo'n goed hecht team hebt. Ja, precies. Ja. Inderdaad.
Ja, maar dat kun je ook merken aan jullie, dat jullie heel hecht zijn en goed op elkaar ingespeeld.
Zeker.
Hey, en nog even over die thuisopbaringen. Hè? Want daar is natuurlijk best wel arbotechnisch een discussie over. Hebben jullie bijvoorbeeld dingen die jullie echt niet doen in bepaalde situaties met een thuisopbaring?
Nou ja, hetgeen wat wij eigenlijk niet doen is boven opbaren in een kist. Dus als wij naar een woonhuis toe gaan. En de overledene ligt boven, dan kunnen we daar een bedopbaring voor zorgen.
Ja.
Uiteindelijk moet de overledene altijd naar beneden. Dus dat is geen probleem. Maar om dan ook nog eens een kist naar boven te brengen, om vervolgens daar de overledene in te leggen en uiteindelijk met de kist de trap af, dat is niet te doen.
Nee.
Want dat wordt gewoon een zwaar iets. Je kan nooit met 6 man op een trap staan.
Nee.
Dus dan
moet
je al met z'n tweeën gaan tillen. Dat is niet veilig. Dat is niet...
Het lijkt me ook niet heel erg, wat is het goede woord? Ja, charmant is niet het juiste woord.
Pietijdsvol,
dat is het ook niet.
Nee. Nee. Absoluut niet. Zeker niet voor de overledenen en de nabestaanden willen dat ook gewoon niet zien. Dat...
Nee. En jij had het ook over overbrengen. Dat doen jullie dan meestal met een brancard, hè?
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Dan gaan jullie ook naar de plaats van overlijden dan.
Klopt. We hebben uiteraard altijd een brancard bij ons. Die nemen wij mee naar binnen. We leggen de overledene daarop. Er gaan een paar hoesen overheen en een zogenoemde afdekhoes.
Ja.
Zodat het er iets vriendelijker uitziet.
Ja.
En dan gaan we degene naar buiten begeleiden.
Ja, ja, want je hoort vaak mensen die natuurlijk niet zoals wij rotten in het vak zijn. Die zeggen dan van ja, en dan werd moeder weggebracht in een zak.
Nou,
maar dat lijkt misschien zo... Voor de nabestaanden. Maar het zeil van de brancard.
Het is het zeil van de brancard. Wij leggen eerst een laken neer. Een groot wit laken. Daar leggen we degene in. En die slaan we dicht. Daar komt dan weer een zwarte flap. Ja, een flap overheen, zeg maar. Maar een lijkhoes of een zak, nee.
Nee, precies. Nee,
je zei net zo mooi, Brenna, pietijdsvol. En dat is het wel altijd, inderdaad. Hey, ja. En dan heb je iemand op een brancard overgebracht en die gaat naar de bus toe, naar de verzorgbus, met wie je dus inderdaad wegrijdt. Dan rij je gewoon zo de straat op, of hoe gaat het dan precies?
Nou, in principe, wij zijn van de oude stempel, de oude protocollen. Op het moment dat wij de overledene in de bus gezet hebben, dan gaat de achterklep dicht en dan maken wij nog een buiging. We zijn altijd met z'n tweeën, dus met z'n tweeën maken wij een buiging.
Ja.
Dan gaat degene die rijdt, die gaat in de bus zitten. De bijrijder, dat ben ik meestal, haalt de hoesen van de vlaggen af. Dat is ook wel een ding. De vlaggen zijn meestal zwart. Dat zijn hoesen.
Ja.
Die haal je eraf als je geladen bent, zoals het heet.
Oh ja.
Als je een overledene in de bus hebt, dus dan wordt het een witte vlag met zwarte strepen. Ik ga ervoor staan, maak een knikje en ga een stukje voorlopen.
Ja, zodat iemand inderdaad heel de straat uit begeleid wordt.
Ik begeleid diegene de straat uit. Niet iedereen doet dat meer tegenwoordig. Dat is wel iets van... van de oude stempel.
Ja.
Maar wij zijn zo opgevoed in het vak.
Ja.
Ik denk dat Brenna en ik wel op dezelfde hoogte zitten dat betreft. Het gaat om een eervol en eerbiedwaardig afscheid van iemand.
Ja, iets ook.
Dat, ja.
Dat is ook een van de redenen dat wij jullie gekozen hebben. Omdat jullie dat soort dingen ook nog doen.
Ja.
Ja.
Ik vind dat mooi. Ik vind het zelf ook heel mooi.
Ja, maar wij krijgen het ook terug van de nabestaanden. Dat zelfs de overbrenging, hoe echt vreselijk het ook is. Hè, want het is... Eigenlijk de laatste gang, meestal vanuit het huis van de overledene naar elders. En dat ze dat toch echt heel erg mooi hebben gevonden. Omdat dat zo met eerbied gaat.
Ja.
Dus dat is echt heel fijn. En inderdaad, wat jij zegt, dat gebeurt ook niet heel veel meer.
Nee, zeker niet in de nacht.
Nee.
Want dan is het toch voor heel veel bedrijven gewoon...
Ja.
Een klus.
Gewoon ophalen.
Ja, gewoon ophalen. Ja. Een klus, zeg maar. En ja, als je er zo in gaat staan, dan...
Ja.
Nou
ja,
ik denk dat je haalt de woorden uit mond. Want dan zijn we allebei, alle drie hier niet. We doen het allemaal inderdaad met een achtzaamheid van ja, op een heel grote manier.
Precies, ja. Want ik zei net ook het woord ophalen. En dat hoor ik ook steeds vaker vallen.
Ja.
En wij noemen het ook gewoon allemaal nog overbrengen.
Overbrengen, ja.
Het is overbrengen, ja. Je haalt het ophalen, doe je een pakket.
Ja, exact.
Ja.
Ja,
en
precies.
Een overledene, die breng je over. Naar waar dan ook.
Ja,
ja. Ja. Hey, wat doe jij, of wat doe jij, wat doen jullie? Stel, je hebt bijvoorbeeld een flat en je moet naar 6 hoog. En of dat nou een overbrenging is of een thuisopbaring. En de lift is te klein voor de kist of de brancard. Wat doen jullie dan?
Ja, goede vraag.
Ja.
Ja, vind ik ook een hele goede vraag.
Ja, nou, weet je, dat zijn ook... Ik bedenk dan, hè, we hebben dan luisteraars. En die vragen die komen wel eens. Dus ja, vandaar dat ik hem aan jou doorgeef.
Over het algemeen is een flat hoger dan 4 hoog, zeg maar, zit altijd een lift in.
Dus mm-hmm.
Een overledene kan altijd in de lift. Dus dan... de brancard bestaat, zeg maar, uit 2 delen. Je hebt een bovenblad en een onderstel. Dat onderstel kan helemaal inklappen. Maar dat bovenblad kun je eraf halen. Dus dan halen we eigenlijk het bovenblad eraf. En dan gaan we met het bovenblad naar boven. Dan leggen we de overledene op dat bovenblad. Er zitten 3 gespen op. Dus je kan de overledene goed vastsnoeren.
Mm-hmm.
Dan gaat diegene overeind in de lift. Dat klinkt heel... plastisch allemaal, maar dat zijn de dingetjes achter de schermen zo.
Ja, nou ja, dat vind je juist interessant om te weten.
Dat vertellen jullie de nabestaanden dan ook, hoe dat werkt?
Nou ja, we vertellen er meestal bij dat het toch wel een naargezicht kan zijn, omdat diegene toch omhoog gezet moet worden.
Ja.
Maar ja, je moet het uiteindelijk wel
doen. En heb je dan ook wel eens van, ik heb het nog niet meegemaakt, zou ik eerlijk zeggen, maar heb je ook nog eens meegemaakt dat mensen er echt moeite mee hebben dat dat gebeurt? Of heb je vaak wel begrip ervoor?
Nou ja, natuurlijk hebben ze er moeite mee, want het is gewoon niet een heel prettig gezicht. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Ik bedoel, we kunnen dat niet mooier maken dan dat het is.
Nee, maar het is vaak wel de realiteit. Dat het niet anders kan.
Het is even de realiteit en het moet gewoon even gebeuren. Maar je komt ook in hele kleine huisjes waar je gewoon niet naar binnen kan met een brancard. En dan ga je ook met het bovenblad naar binnen.
Ben je ook wel met afwijzingen betrokken dat de brandweer komt om iemand ergens van te houden?
Dat gebeurt niet meer tegenwoordig.
Okay.
De brandweer komt niet meer.
Oh, is dat zo?
Voor overledenen niet?
Nee, je moet het vroeger
dan moet je het aanvragen.
Ja, je moet het ook echt wel aanvragen, maar dat kun je niet doen, want het is allemaal altijd plotseling.
Maar wie doet dat dan? Maar dan komen jullie met 2 teams.
Ja, het is wel eens gebeurd dat we echt met 2 teams er naartoe moeten.
Ja.
Of het gaat om een zwaarder persoon.
Yeah.
Ja, nou dat doe ik eigenlijk een beetje op inderdaad. Iemand die van zo'n...
Ja.
Die moeten we ook gewoon naar buiten tillen.
Ja.
En dan ben je eigenlijk blij weer als diegene op de brancard staat op het onderstel. Dan,
dan kan we wel indenken inderdaad.
Ja.
Ja, want laten we vooropstellen. Het werk wat jullie doen is lichamelijk heel zwaar.
Het is lichamelijk zwaar, zeker.
Ja. 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 En ik heb het werk in een vorig leven zowat... ook gedaan. En ik moet zeggen, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die overbrengen.
Ja.
En, maar ja, mijn ervaring is toch dat een vrouwenlichaam niet voor dat soort werk gemaakt is. Het is echt wel lichamelijk heel zwaar.
Ja,
en dat kun je als vrouw zijn, dan kun je dat niet, zeg maar, tot aan je pensioen doen. Waarschijnlijk als man ook niet. He, want dat zie je ook maar in de zorg. Het is gewoon één grote lichamelijke slijtageslag. Dus laat staan in jullie werk. Dus
daarom. Dan alsnog petje af voor inderdaad dat werk.
Het is echt lichamelijk heel zwaar werk. Ja.
Je merkt de laatste jaren, mag ik wel zeggen, dat er zijn gigantisch veel uitvaartleidsters, leiders. Iedereen probeert zich een beetje te onderscheiden, zeg maar. En dan gaat het er meer om dat ze... Ja, eigenlijk alles voor de familie. Maar dat betekent ook dat je de meest gekke dingen moet uithalen. Om een overledene mooi te
opnemen. Ja, ik vind het wel een goed punt dat je dat even aanhaalt. Nou, want dat willen wij ook allemaal. Alles voor de familie. Maar het moet natuurlijk af en toe wel een beetje realistisch blijven ook.
Ja.
Ja,
het moet wel veilig en goed blijven voor ons allemaal.
Ja, maar ik vind ook, dat is de taak van de uitvaartverzorger.
Zeker.
Ik ben ook van mening, als je als uitvaartverzorger aan de slag gaat... dat je precies moet weten wat er op de achtergrond, dus ook het werk wat jullie doen, wat er allemaal gebeurt. zodat je de familie goed kunt inlichten van dit kan wel en dit kan niet of dit zou wel kunnen, maar weet je, dat je weet waar je over praat. En dat is een beetje de tendens van de laatste tijd. Ja. Hè? We hebben net ook het nieuwsbericht gehad dat er, wat is het, 3100 nieuwe uitvaartverzorgers bij zijn. En weet je, die hebben ons zien werken voor de uitvaart, voor de rouwwagen zien uitlopen en wat mensen zien aankondigen in de aula. En die denken van, oh, dat wil ik ook. En die doen een opleiding. Ja. En dan gaan ze aan de slag.
Of
maar
niet.
Ze hebben geen idee waar ze over praten.
Nou, het gebeurt ook vaak dat ze geen opleiding hebben. Nog
ook dat. Maar dat, ook is dat omdat het een vrij beroep is. Maar daar zijn jullie onder andere de dupe van. Want jullie moeten dat allemaal of maar uitvoeren of een discussie aangaan met de nabestaanden. Van ja, en dan zeggen hun nog van ja, maar de uitvaartverzorgers zijn dat
ja,
het
precies,
dan.
Dat
weet je? En ik ben toch echt van mening, je bent een heel team. Wij doen het niet alleen.
Zeker.
We doen het met jullie. We doen het met de rouwwagenchauffeur, met de dragers.
Precies.
Daarover gesproken. Want jullie doen ook de statie, zo noemen we dat.
Ja, zeker.
De statie. Ja. Kun je uitleggen wat statie betekent?
Ja, wat het precies betekent, dat is de laatste rit. De uitvaartrit.
Ja.
Rouwwagenrit. Noem het.
Ja.
En dat
ja.
is altijd bij jullie zelf vandaan? Of kan het ook bij...
Nee, dat kan overal vandaan. Als het een thuisopbaring betreft, dan ga je vanaf huis richting de rustplaats. Ja.
Precies, maar als iemand bijvoorbeeld een condoleance vooraf heeft georganiseerd in de kroeg waar altijd graag kwam,
kan ook.
Dan kan het ook vanaf daar gaan. Ja, precies.
Kan van alle plekken.
Ja. Vanaf alle plekken, ja, zeker.
Ja. Ja.
En dan zijn er nog bepaalde protocollen waar je aan houdt?
De rouwwagenritten die doe ik zelf niet. Daar hebben wij Robin voor.
Ja.
Robin die is daar gewoon heel goed in. Die kent ook werkelijk elke straat uit zijn hoofd. Dat is gewoon belachelijk.
Ja.
Dat is gewoon helemaal niet leuk ook.
Klopt.
Dat, als je ergens over hebt, zegt oh ja, weet ik.
Ja, nou, dat is goed.
Dat,
ja.
Dat slaat helemaal nergens op.
Of je stuurt een fotootje, zegt ja joh.
Ja, weet ik.
Ja, dat is Romy met de voeten.
Die weet ook precies hoe die dat moet doen. Kleine dingetjes rechts voorkomen bij het woonhuis. Dat soort dingen, ja.
Daar heb ik trouwens wel een vraag over. Ik vind het goed dat je dat zegt. Als het praktisch niet kan, hè, of logische wijze. Het woonhuis ligt zo, als je naar de begraafplaats...
Dat,
hoe doe je dat dan?
Dan achteruit de straat in of zo.
Precies.
Wel proberen om het op die manier voor elkaar te krijgen. Want achteruit rijden met een rouwwagen, dat is eigenlijk...
Dat mag eigenlijk niet, hè? Nee.
Dat mag eigenlijk niet, maar als de overledene nog niet in de rouwwagen ligt, ja, dan zul je af en toe wel eens dingen moeten
precies,
doen.
Precies, de praktijk moet af en toe even, dat je af en toe wat andere dingen doet.
Maar dan zodra de rouwwagen, zodra de overledene in de rouwwagen ligt, dan wordt er niet meer achteruit gereden.
Nee.
Er wordt in principe ook niet... Ja, dat is in sommige steden praktisch onmogelijk, maar er wordt eigenlijk nooit over de snelweg gereden. Zoals de Randweg in Haarlem en zo, die wordt altijd vermeden. Dus dan krijg je mooie routes,
precies.
Zeg maar, binnendoor.
Ja, binnendoor. Ja. Ja. En heb je ook wel eens een lange route gehad? Dat je van iemand van, overleden hier in de Randstad en de uitvaart was bijvoorbeeld in Staphorst of nog verder in Meppel of zo?
Dat komt ook voor, ja.
Ja.
Ja, dat komt ook voor.
Oké.
Okay. Dus dan hebben mensen natuurlijk een graf... ergens.
Ja,
en
klopt.
Dan gaan ze daar naartoe terug.
Komt het vaak voor? Of valt dat dan?
Nee, het valt wel mee. Het komt vaker voor dat de condoleance gewoon heel lang duurt.
Ja.
Dus dat je gewoon 's morgens begint bij het woonhuis richting een condoleance gaat. Dan moet de rouwwagenchauffeur daar natuurlijk wachten. Want daarna gaan we door naar een begraafplaats, crematorium, noem maar op.
Ja, precies.
Maar die condoleances kunnen nog wel eens lang duren.
Ja.
Met een wijntje en een borrelhapje.
Word je daar wel eens bij betrokken bij zo'n condoleance? Zegt de familie wel eens een cola?
Nou, over het algemeen ben je als rouwwagenchauffeur, maar ook als verzorger ben je op de achtergrond.
Ja.
En dan je stelt je eigen wat...
terughoudend.
Gewoon terughoudend.
Ja,
en mocht je wat aangeboden krijgen, dan neem je ook een bakje koffie. Of, maar over het algemeen ga je ergens achter.
Ja.
Er zijn altijd wel kamertjes ingericht voor chauffeurs en...
Chauffeurskamers.
Ja.
Ja. Ja, nee, maar zo heet het ook echt. Ja. Chauffeurskamers.
Dan kun je even zitten en even een bakje koffie doen of iets.
Hey, en Johan, we hebben nou gesproken over thuisopbaring en melding die je van mensen krijgt. Maar gaan jullie bijvoorbeeld ook naar politiemeldingen toe als een ongeluk gebeurd is of iets anders vervelends?
Wij maken het heel af en toe mee. Maar dan gaat het niet om een misdrijf of iets. Want daar zijn dan weer andere bedrijven voor aangesteld die dat werk doen.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon echt aanbestedingen die je moet winnen, zeg maar, in Nederland om daar aan mee te mogen werken.
Zelfs in de uitvaart zijn er aanbestedingen.
Ja, dat klopt. Maar goed, wij hebben natuurlijk af en toe wel eens een vinding.
Ja.
Iemand die al wel langer in huis heeft gelegen of iets. Of het is gewoon een vrijgegeven lichaam en dan mogen wij die gewoon ophalen. Ja, dus ja, precies. Dat maken we ook mee.
Een overledene met een natuurlijke dood.
Ja,
maar heb
ook
jij
heel af en toe niet hoor. Maar dan is het gewoon overduidelijk dat het niet om een misdrijf gaat. Ja, dan wordt het lichaam zogenoemd vrijgegeven door de politie. En dan mag je overbrengen.
Maar jij hebt wel politiemeldingen gedaan in het verleden, toch?
Zeker, bij een andere werkgever dan.
Ja, precies. Ja.
Hey, Johan, heel kort dan voor ons luisteraar. Een lichaam wordt dan vrijgegeven, zoals je zegt. Maar wat gebeurt er met een lichaam wat niet vrijgegeven is dan?
Zo'n lichaam moet ook overgebracht worden dan naar het NFI. Het Forensisch Instituut. En daar gaat onderzoek gepleegd worden. Wat er dan gebeurd is. Soms moet je daar wachten. Totdat het lichaam dan wel wordt vrijgegeven. En dan kun je even goed overbrengen richting een uitvaartcentrum. Dus dat is de eerste stap inderdaad, NFI.
Ja, precies. Okay. Ja. Nou, dat wordt gewoon verdiend.
Richting een ziekenhuis. Ja. En dan wordt er een scan uitgevoerd. Om te kijken inwendig of er misschien letsel is.
Oké, interessant.
Ja. Jij hebt al wat dingen genoemd qua protocollen. In de uitvaart, die ook niet altijd door iedereen nog gedaan worden. Mm-hmm. Maar kun je daar misschien nog iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld bij een rouw, als je een rouwrit rijdt. Of wat voor protocollen jullie echt naleven?
Bedoel je iets specifieks?
Nee, gewoon wat in je opkomt.
Nou ja, nogmaals, ik ben niet rouwwagenchauffeur. Dus,
Nee, maar weet je, je hebt natuurlijk al verteld. Hè, dat vind ik ook altijd eigenlijk wel een mooi moment. En weet je, nabestaanden weten die protocollen eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar doordat je ze doet, denken ze van, oh, wat is dat mooi.
Ja.
Maar ik denk altijd van, ja, dat moet bijvoorbeeld inderdaad die flappen van de vlaggen af. Weet je wel, dat vind ik ook altijd toch een moment. En dat buigen. En
voorlopen.
Ik zit zelf eigenlijk ook even te denken hoor. Of er nog verder protocollen zijn.
Als rouwwagenchauffeur ben je wel bezig. Want over het algemeen gaan er volgers achteraan. Dus volgen auto's. Dus dat zijn of verlengde auto's. Of het is gewoon een familie die in een eigen auto erachteraan rijdt. Die moet je in de gaten houden. Die moet je erbij houden. Met stoplichten tegenwoordig. Vroeger mocht je volgens mij doorrijden.
Ja, klopt.
Was daar een
vrijstelling
voor. Maar tegenwoordig gelden gewoon de verkeersregels voor rouwstoeten ook. Het doorkruisen is volgens mij nog steeds verboden.
Ja, klopt.
Als ik me niet vergis.
Klopt, maar nog steeds niet.
Dat mag nog steeds. Die gebeurt wel natuurlijk. Het respect voor de vlaggen is ver te zoeken tegenwoordig.
Ja, merk jij weet je, jij doet dit werk al best wel lang, hè?
Ja.
Merk jij zeg maar toen je begon en met de huidige maatschappij, zie jij dat er ook in de uitvaart een verharding komt?
Zeker. Ja. Voorheen, je merkt dan wel bepaalde generatie kloof, zeg maar. De wat oudere mensen die stoppen en die maken een knikje en die laten je voor.
Ja.
Maar over het algemeen scheuren de auto's voor je langs. Als je een stukje aan het voorlopen bent.
Ja, want dan rij je te langzaam en zij hebben haast.
Ja, ze
hebben
gewoon pakken meegemaakt.
Werkelijk om je heen. Het gebeurt meestal in de wat grotere steden. Kijk, sta je in een dorp of...
Is er meer respect.
Ja, klopt. Ja. Dat merk je zeker. Ja.
Nou ja, ik hoop dat de mensen die hier naar luisteren en dat ik hier tegenkom, is inderdaad gewoon het respect tonen en brengen naar de rouwstoet. Want dat is wel, zoals je nu ook hoort van jongen.
Ja, want als het je eigen familie, je eigen naaste is, dan wil je eigenlijk ook dat die ook zo behandeld wordt.
Zo ben je opgevoed. Ik ben zo opgegroeid en opgevoed. En dat is hetzelfde als 2 minuten stil zijn met de dode herdenking.
Ja,
dat zit erin gebakken. Gewoon maar dat heb ik ook bij mijn kinderen erin gebakken. Want dat hoort gewoon.
Hey Johan, jij zit hier helemaal mooi strak in pak. Nee, maar mooi. Ik moet ik even uitleggen. Je hebt echt een pantalon en een gilet aan. En je hebt een colbert en een stropdas.
Ja.
En doen jullie ook wel eens op verzoek iets anders aan? Of,
dat kunnen wij natuurlijk doen. Geen probleem. Maar we hebben het eigenlijk nog nooit meegemaakt.
Nee.
Nee. Wij komen altijd als team aan in pak.
Ja.
En we krijgen wel eens het verzoek van doe alsjeblieft die stropdas af.
Ja.
Precies, maar dan is het aangeven van de families inderdaad. Niet zomaar standaard. Ja. Maar daar hou ik zelf ook wel van hoor. Dat had je niet aan hoeven trekken, nee. Maar dat doe ik pas wanneer u dat aangeeft.
Ja, precies. Altijd netjes of we de jas uit mogen doen als we gaan beginnen met verzorgen.
Voordat we aan het einde van deze podcast toekomen, heb ik toch een laatste vraag nog. Echt een vraag die we aan iedere gast stellen in deze podcast. Wat is het meest bijzondere of indrukwekkende wat je hebt meegemaakt?
Ja, moet je even nadenken.
Dat vind ik een hele goede vraag. Er is mij één verhaal. Dit is eigenlijk het eerste wat me er binnen schiet. Maar dat heeft meer te maken met de nabestaanden, zeg maar. Mm-hmm. Over het algemeen schakel je eigen gevoel een beetje uit. Ja, je kent de overledene niet. Eigenlijk heb je er nooit heel veel emotie bij, zeg maar. Laat ik het zo zeggen.
Nee.
Tot op één keer ik met mijn collega naar binnen stapte. Dat was een oudere vrouw, was overleden. Mooi leven gehad. Meneer zat in de woonkamer, was een beetje nors. Grote man, hele grote handen ook. Dat staat me nog steeds bij. Was echt een bootwerker.
Die weet je nog.
Ja, die weet ik nog.
Ja.
Maar meneer was heel erg... daar ligt ze. De kleding ligt erbij.
Wat nonchalant.
Heel nonchalant. Totdat we mevrouw op de brancard hadden gelegd. De flappen dicht hadden gedaan. En hij stond ernaast. Ja, toen brak hij. De hele grote meneer met die grote handen begon te huilen. Ja, dan sta je ernaast en dan denk je... Toen kreeg ik ook een brok in mijn keel. Dat is eigenlijk wel iets wat me altijd bijgebleven is. Voor de rest maak je hele mooie uitvaarten mee.
Maar dat voorbeeld dat je aanhaalt, Johan, dat zorgt wel voor dat je mens blijft, denk ik.
Ja. Dat is ook zo. Je wordt weer eventjes teruggezet. Precies.
Dat je geen machine bent die mensen ophaalt.
Nee, want dan moet je gewoon stoppen met dit vak. Als je het gaat zien als werk, ja. Dan...
Vind jij het erg om je emoties te tonen in je werk?
Absoluut niet.
Nee, hè?
Nee, hoor. Ik heb daar nooit moeite mee gehad.
Ik vind dat ook niet erg dat we dat doen.
Het is niet aan mij om daar natuurlijk...
Te gaan staan grienen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar
De emotie toon je door je empathie en je pietijd te tonen. Om die dure woord te gebruiken. Voor dat je met iets een hele fijne, mooie en oprechte dienstverlening aan
moet je empathisch vermogen moet er wel zitten. Ja, anders,
zeker. Ja.
Is het niet voor jou.
Nee. Hey, wil jij nog iets kwijt dat je zegt, maar dat moeten mensen echt weten?
Niet iets... wat ze per se moeten weten, maar ik hoop wel dat het taboe een keer iets minder mag worden. Gaat worden. Dat een beetje
het
doorbroken.
Taboe over de dood.
Over de dood,
je?
Ja, precies. Ja. En er zijn gigantisch veel misstanden over het werk wat wij doen.
Ja.
En dat hebben we laatst ook gemerkt tijdens de open dag van het ziekenhuis. Daar hebben we mogen staan met onze spullen.
Oh.
En kregen we gigantisch veel vragen van mensen die.
Maar wat goed.
Eigenlijk niet wisten wat. Waar het allemaal over ging.
Nee, maar wat goed dat jullie daar ook hebben gestaan.
Ja, dat het is niet alleen leuk, open. Maar het is ook
informatief.
Precies.
Maar inderdaad, daar blijkt ook wel uit, als je zegt, we hebben zoveel vragen gehad, dat er ook heel veel vragen zijn.
Ja.
Nou, perfect. En hebben wij nu een podcast gemaakt.
Ja, geweldig. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd, Johan.
Ja, graag
voor de informatie gegeven. Ik denk voor de luisteraar dat het heel goed is geweest dat ze inderdaad ook wat achter de scherm feit bij hem mogen komen. Ja. En vooral belangrijk, waar we mee afsluiten, is dat we allemaal het fatsoen en de realiteit hebben van we gaan iets eerbaars doen.
Ja.
We nemen afscheid. En dat we niet allemaal een robot zijn die een lopende band werkt.
Zeker niet.
Nee, precies. We gaan toch nog één keer de naam van het bedrijf noemen. Hè? Ja, we moeten toch ook een beetje reclame maken.
Ja, dat is ook zo.
Concura met zorg. Dankjewel, Johan. Dankjewel, Johan.
Jullie ook bedankt.
Johan, werken.
Ja.
En, gaat lukken.
Dit was De Eindbestemming. Mijn naam is Dirk-Jan Eemans.
En mijn naam is Brenna Molenaar.
U kunt zich abonneren op De Eindbestemming. En wij zouden het erg leuk vinden als u een reactie achterlaat.
Heeft u vragen of ideeën over de podcast? Dan ontvangen wij dat graag. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.